Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vijfde vers van Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het vijfde van 56. Luisteren met eerbied naar Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel uit Johannes 3, vers 1 tot 21. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. En wij zingen als antwoord daarop: mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. En wat er verder volgt in het 84ste vers van Psalm 119... na het lezen van Johannes 3, vers 1 tot 21 en de 12 artikelen.
En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, Hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden? De wind blaast waarin hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is alreeds veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond het onderwijs dat we kunnen vinden in hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels, de paragrafen 5, 6 en 7. Paragraaf 5 van hoofdstuk 2. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen, artikel 6, doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. En zeven maar zoveel als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Vragen we de Heer om zijn hulp en bijstand. Heren, zo naderen we voor de tweede maal aan deze plaats voor uw heilig aangezicht, om met elkaar ook te luisteren naar de bediening van het woord. En dat zal ook centraal staan in de prediking van deze middag, waaruit die bestaat. En Heere, geef toch dat uw knecht niet anders zal weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zoals ook de apostel Paulus dat betuigt aan de Korintiërs. Weliswaar voor de Joden ergernis en de Grieken dwaasheid, maar hun die geloven een kracht Gods tot zaligheid. En Heere, geef toch dat wij het ook op de rechte wijze mogen doen, met bevel van bekering en geloof. En zoals een heroud erop uitgaat namens de koning, om deze boodschap te brengen van heil voor arme verloren zondaren. En wij bidden u, want u weet het, dat wij van nature verkeren in de staat van het ongeloof. Of gij dan ook de grendels van het ongeloof wil verbreken door de krachtige werking van de Heilige Geest, opdat wij daadwerkelijk tot geloof zullen komen in de weg van wedergeboorte en bekering. Heere, dat wij toch dan ook gericht mogen zijn op de almacht van u. O, gij zijt toch diezelfde God die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet. Gij zijt toch diezelfde God die een weg baande door de Schelfzee. Gij zijt diezelfde God, Heere, die water liet komen uit de rotssteen en die uw volk Israël door de Jordaan leidde, die de muren van Jericho ineens stortte. Gij zijt toch diezelfde God die David in staat stelde om Goliath te verslaan. Diezelfde God die wonderen doet op wonderen horen. Die God die er zorg voor gedragen heeft dat uw zoon geboren werd uit de maagd Maria. Die God die doden tot leven riep. Ja, uw zoon deed opstaan uit de doden, de Almachtige. En daarom smeken we en bidden we van u. Toon uw almacht in ons midden, in de bekering van dode zondaren. Zoals onze belijdenis dat ook zo heerlijk belijdt, dat dat nog een groter wonder is dan de schepping van de hemel en aarde. En Heere, wees ook met hen die dat wonder hebben meegemaakt in hun leven. En dat de kracht van dat wonder zich al meer en meer gaat openbaren, want zij dragen ook dat boze bestaan nog bij zich, dat sterven moet. En Heere, wat kan dat een strijd van binnen geven? Wat kan dat soms de overhand hebben? Maar nooit zult u het toelaten dat dat nieuwe leven gedood wordt, dat dat nieuwe leven uitgeblust wordt. Daar staat u zelf voor in. Want u zegt het in uw woord, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En Heere, wij bidden u of gij daartoe ook al de arbeid in ons midden wil zegenen. Van uw knecht en van onze ambtsdragers op de catechisatie, maar ook van degene die leiding geven op de zondagsschool en op de verenigingen en ook thuis. Wanneer de ouders trachten hun kinderen op te voeden bij het woord, in het onderwijs, wees met de meesters en de juffrouws en de leerkrachten ook onder ons. Wilt u ze sterken en bewogenheid geven, dat ze zelf ook veel studeren mogen in de Bijbel, en zo ook de Bijbelse boodschap door mogen geven. Ja, Heere, dat dat zaad van de wedergeboorte gestrooid mag worden op de akkers van onze harten en niet weggepikt zal worden door de vogelen des hemels of zal verstikken door de zorgvuldigheden van het leven of dat er een tijdgeloof zich ontwikkelt en dat wij onszelf bedriegen voor de eeuwigheid, maar dat het diepgang mag krijgen, diepgang van aarde, zodat wij daadwerkelijk die drie stukken gaan doorleven waarin wij onderwezen worden vanuit onze catechismus. Heere, wij bidden u of gij zo uw arbeid nog in ons midden wilt voortdoen gaan. Maar ook daarbuiten, wanneer er evangelisatiewerk wordt bedreven. Heere, dat er toch medelijden in ons hart mag zijn met allen die nog in de duisternis wandelen van de onwetendheid. Heere, zegen die middelen. Ook het werk van onze broeder in Gent. Wilt u hem helpen om daarin ook te volharden en gehoorzaam te zijn aan uw woord. En vrucht geven op zijn arbeid. En de arbeid op de zendingsvelden. Bescherm ook al uw dienstknechten daar tegen alle gevaren die dreigen. We bidden u voor degenen die vervolgd en verdrukt worden. Bemoedig ze en vertroost ze. En geef dat ze weer de vrijheid mogen krijgen om uw naam ongehinderd te mogen verkondigen en kerk te mogen zijn in een vrij land. Heere, zo dragen we ook het volk Israël aan u op. Er zijn nog onvervulde beloften. En denk aan de oudste zoon. Denk aan uw verbond, o Heere, want u hebt nog grote plannen met dit volk. En wij bidden u of gij in deze tijd dat wil realiseren, zodat de aarde vol zal worden van de kennis des Heren. Heere, wilt gij ook met onze overheden zijn? Zegen hen ons ten goede en wil ze bekwaam maken ons land te regeren. Maar we bidden u in het bijzonder voor hen die uw woord willen laten horen in de verschillende vergaderzalen. Och Heere, geef dat er ook eensgezind mag zijn. We bidden u ook voor onze kerken. In de achterliggende week is er synode geweest. En u bent de stille getuige daarvan. O Heere, wij bidden u, ga niet met ons in het gericht. En doe niet naar onze kerkelijke zonden en verzoen die. En bekeer ons toch tot u. En geef toch dat we niet anders begeren dan overeenkomstig uw woord kerk te zijn. En louter ook uw kerk. Niet alleen onze kerken, maar alle andere kerken. Want geef toch dat we echt met recht smart zullen hebben over de verdeeldheid die er is. Maar we belijden het en bekennen het voor u dat we zo weinig smart in ons omdragen. En vergeef ons dat toch en bekeer ons daar toch van. Bewaar ons voor kerkelijke hoogmoed. En geef dat wij toch in de vernedering van ons hart, toch met beschaamdheid voor uw aangezicht mogen komen, smekend of gij toch een wederkeer wil geven tot u en uw woord. Heere, sterk ook allen die zich verantwoordelijk weten om daar ook hun werk te doen. U weet hoe moeizaam het is. En bewaar ze er toch voor dat ze er helemaal door bevangen zullen worden maar dat zij omhoog mogen zien door het geloof alleen op die overste leidsman en voleinder des geloofs. Heere, scheld de Satan en hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 89 vers 3, 7 en 8. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst terwijl we zingen Psalm 89 vers 3, 7 en 8. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen. Het tiende van 147. Gemeente, een van de beschuldigingen aan het adres van degene die leren dat er een uitverkiezing is tot de zaligheid, dat is dat daardoor de prediking verlamd wordt. Men zegt dan, wanneer je daarvan uitgaat, dan kun je niet appellerend preken. Wat is dat appellerend preken, jongens en meisjes? Nou, dat is dat de dominee een oproep doet. Dat de dominee dus oproept tot bekering en tot geloof. Omdat God dat van ons eist. Men zegt dan van, dat kan eigenlijk niet als God al van tevoren weet wie er dan bekeerd worden, wie er dan tot geloof zullen komen, dat je dan op gaat roepen. En als je uitgaat van de gedachte van de uitverkiezing, dan kweek je eigenlijk een soort fatalisme. Wat is dat? Nou, dat is dat je ervan uitgaat dat van tevoren je lot al vastgesteld is. En dat je eigenlijk je schouders ophaalt en dat je dan zegt, ja, wat heeft het voor zin als ik dit of dat doe of dit of dat nalaat, als het allemaal al vaststaat. Zij zeggen van, je kweekt eigenlijk de dode lijdelijkheid. Dat is ook zo'n woord wat wel eens valt. De dode lijdelijkheid. Dat betekent dat een mens dan al heel gauw zegt, ja, een mens kan er toch niks aan doen, dominee. De dode lijdelijkheid, met andere woorden, ja, is het eigenlijk niet een beetje de schuld van God dat wij in zo'n positie terecht zijn gekomen? Kijk, en op deze beschuldiging gaat onze Dordtse leerregels in. En daar willen we dan vanmiddag naar luisteren, als wij luisteren naar de belofte van het evangelie verkondigd. En dan een viertal gedachten. We staan allereerst stil bij de inhoud van de belofte van het evangelie. En dan het adres tot wie. En dan het bevel in welke weg. En de uitwerking, onze vierde gedachte. Dus de belofte van het evangelie verkondigd. De inhoud, het adres, het bevel en de uitwerking. En dan lopen wij op de voet langs de artikelen die vanmiddag aan de beurt zijn. En dan begint artikel 5 met de woorden, voorts is de belofte des evangelies dat een iegeler die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, zo beginnen onze Dordtse vaderen. Ze hebben het hier over de belofte van het evangelie. Ze willen het ergens op toespitsen. Want er zijn natuurlijk meerdere beloften in de Bijbel. De Heere die belooft bijvoorbeeld ook dat Hij ons wil verzorgen. Dat Hij brood en water wil geven. De Heere die belooft ons dat Hij een gezond lichaam wil geven. Hij belooft ons bescherming en vrijheid. Wanneer wij wandelen in de geboden van de Heere, dan wil Hij ons zegenen. Maar over die beloften gaat het niet zozeer in artikel 5. Het gaat hier over de kern van het evangelie. De belofte des evangelies. Wat is dat, dominee? Wat is dat? De belofte des evangelies. Dat is dit. Dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, dat hij niet zal verloren gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Dus dat is de belofte van de zaligheid. Daar gaat het hier over. En dan zien wij dat onze Dordtse leerregels Paulus naspreken. Als Paulus zegt in 1 Korinthe 1, belijdeniscatechisanten, we hebben afgelopen vrijdag daar nog over gesproken met elkaar. Wij prediken niet anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus de gekruisigde Christus wordt ons voorgesteld in de belofte van het evangelie. En dan zegt Paulus, dat is weliswaar voor de Grieken de baasheid. Ik heb dat wel meer in uw midden uitgelegd, gemeente, dat de Griek die zegt, wat is dat toch voor onzin, dat je notabene zegt dat een mislukkeling, want zo zien zij een gekruisigde, de zaligmaker der wereld is. Dat gaat er bij ons absoluut niet in. En de Jood die zegt, ja, bekijk het eventjes, de verdiensten van een gekruisigde, dat ik alleen door de verdiensten van de gekruisigde zalig zal worden en dat ik er zelf helemaal niets toe kan bijdragen, dat al mijn wetswerken helemaal niet meetellen, al die strenge wetten die ik onderhoud, nee, ze zijn voor God een wegwerpelijk kleed. Alleen in de gekruisigde is de zaligheid te vinden. En dat benadrukt de Heer Jezus ook heel duidelijk in Johannes 3, als hij met Nicodemus in gesprek is. Dan gaat hij teruggrijpen naar de geschiedenis van Mozes in de woestijn, toen Mozes die slang op een stang moest maken en het uit moest roepen, dat enkel en alleen wanneer wij door het geloof een blik slaan op die slang, dan zou de Israëliet genezen worden van de slangenbeet. En dan moeten we goed lezen, gemeente. De belofte van het evangelie staat heel duidelijk, ook in onze Duitse leerregels en ook in het schriftgedeelte, dat het gaat om een iegelijk die gelooft. Een iegelijk die gelooft in de gekruisigde Christus. Dat is de prediking van het evangelie. De prediking is dus niet dat gezegd wordt tegen u en tegen mij, alle mensen zullen zalig worden hoor, maar u weet het nog niet. Ik ga u op dit moment daarvan op de hoogte brengen, dat alle mensen zalig zullen worden. Of wat ook absoluut niet gepredikt wordt, is alle mensen zijn al met God verzoend, maar zij weten het nog niet. Ook dat wordt niet gepredikt, gemeente. Ook wordt niet gepredikt dat alle zonden al vergeven zijn en dat zij dat maar moeten geloven. Dat zijn misleidende boodschappen, gemeente. Of Christus is in uw plaats gestorven en al uw zonden zijn al verzoend en vergeven. Ook dat wordt niet gepredikt, gemeente. De inhoud is duidelijk. Dat is de gekruisigde Christus. Dat is de zaligmaker van zondaren. Dat wordt verkondigd. En aan wie wordt dan die boodschap verkondigd? Onze tweede gedachte. Het adres. Nu, dat staat ook in onze belijdenis. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet worden verkondigd en voorgesteld worden. Dus dat is heel duidelijk, gemeente, dat die boodschap niet beperkt wordt tot de uitverkorenen. Gods knechten worden niet uitgezonden om een soort selectie te gaan maken en eerst na te gaan of mensen al geschikt zijn voor het evangelie. Nee, die boodschap moet verkondigd worden aan de gehele wereld. Ja, zegt iemand, maar als we goed lezen, dominee, en de woorden op ons in laten werken, dan staat er wel tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt. Nou, dat hebt u scherp opgemerkt. En dat is ook wel terecht dat de uitverkiezing daar wel achter staat als achtergrond en ook tegelijkertijd als bron. Maar die verkondiging mag niet beheerst worden door de verkiezing, maar aangedreven worden door de verkiezing. Zodat de dienaar des woords geen beperkingen erop nahoudt als hij de belofte van het evangelie gaat verkondigen, gemeente. En dan staat hier ook zonder onderscheid. Moet dat aan iedereen verkondigd en voorgesteld worden. Dus dat betekent ook dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen ras en kleur en mensen, vrome mensen, goddeloze mensen. En als daarom ook dat evangelie zonder onderscheid aan u wordt verkondigd, zo heel persoonlijk, geadresseerd, dan betekent dat dat wij ook een grote verantwoordelijkheid hebben als wij in aanraking gekomen zijn met dat evangelie. Dat dat dus niet afgebakend wordt, jongens en meisjes. Net zoals wij gelezen hebben in Johannes 3, toen Mozes die slang op een stang plaatste, toen heeft hij niet gezegd van, als u kijkt en jij mag kijken en jij ook, nee u niet en u ook niet. Nee, zo heeft Mozes die boodschap niet laten horen. Hij heeft die boodschap laten horen tot een ieder en een iegelijk die op de slang ziet, die zal daadwerkelijk genezen. Niemand wordt ervan uitgesloten, gemeente. Dat is ook in overeenstemming met de Heilige Schrift. Als er staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dan zeggen onze kanttekeningen ook heel duidelijk, dat is niet alleen de wereld van de Joden, maar ook de heidenen in de ganse wereld verstrooid. Dus dat betekent dat die boodschap tot heel de wereld komt. En ook wanneer wij aankomen met teksten als bijvoorbeeld uit Matteüs 11 vers 28. Waar staat, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Dan moeten we zo'n tekst niet gaan verkrachten. En zeggen, oh, dus die boodschap komt alleen maar tot vermoeiden en tot belasten. Want als wij daadwerkelijk die tekst in zijn tekstverband goed uitleggen, dan bedoelt de Heer Jezus daar daadwerkelijk alle mensen mee. Alle mensen zijn uiteindelijk doodmoe. Doodmoe van het zondigen, want je wordt er moe van het zondigen. Maar ook van een godsdienst buiten Christus. Want dat is vooral de context van toen de Heer Jezus die woorden uitsprak. Hij zag hoe het volk Israël verzwaard werd door het wetticisme van de farizeeërs en de schriftgeleerden. Die regels die ze absoluut niet konden houden. Zo vermoeid en belast. En ook een tekst bijvoorbeeld uit Jesaja 55 vers 1. O alle gij dorstigen. Dan is het niet zo dat dat alleen maar beperkt zou blijven tot geestelijk dorstigen, geliefden, die reeds geestelijk dorstig zijn gemaakt. Maar Thomas Boston, die schrijft, het gaat hier over mensen die zelfs dorsten naar de zonde. En alleen maar daar verzadiging in vinden. Om de zonde maar in te drinken, om zo die goddeloze dorst te lessen. Zulke dorstigen worden ook uitgenodigd. Want er staat heel duidelijk, gij die geen geld hebt, dat is een adres, geliefden, die dus niet van plan is om op de een of andere manier een plaatsje in de hemel te kunnen kopen met een prijs die ik zelf verzameld heb. Nee, gemeente, dat evangelie komt tot een ieder en een iegelijk. En gemeente, dat Dat wordt dus niet bedoeld als een beperking, gij die geen geld hebt. Dat heeft God besloten om zo dat evangelie te laten verkondigen. En tegelijkertijd heeft God besloten alleen de uitverkorenen zalig te maken onder de bediening van het evangelie. En dat spanningsveld, dat moet je gewoon laten staan. Ja, ik gebruik het woordje gewoon, gemeente, maar ik kan best begrijpen dat je er soms mee in de knoop raakt. Maar ik las bij dominee vroeg in de wei het volgende. Hij schrijft, laat het maar aan God over om de algemene verkondiging van het heil in overeenstemming te brengen met het eeuwige besluit van God. Ja, gemeente, en dan komt dat evangelie ook daadwerkelijk als een geschenk. En heb je dat wel eens gehad, dat je die Bijbel wel eens zo tegen je aandrukte, dat je zei, o God, wat hebt u mij toch een groot geschenk gegeven in dat woord van u, van de levende God, waarin u mij de weg ter zaligheid bekend hebt gemaakt. O, wat krijg je die Bijbel dan ook lief, als je ogen daarvoor geopend worden, geliefde gemeente. Kijk, en nu moet die boodschap, die belofte van de gekruisigde Christus die je verkondigd wordt, persoonlijk deelachtig gemaakt worden. En vandaar ook dat onze vaderen eraan toevoegen met bevel van bekering en geloof. Want gemeente, wanneer dat wereldwijd verkondigd wordt, die belofte van het evangelie, dan wil dat niet zeggen dat je daar automatisch dan ook deel aan hebt. Helaas wordt daar zo wel over gedacht en soms ook zo gepreekt. En daarom is het ook zo belangrijk om met onderscheid te luisteren van, wordt hier alleen maar voorwerpelijk gepreekt? Dat betekent, wordt hier alleen maar de belofte van het evangelie verkondigd? En wordt er dan alleen maar gezegd dat God ons dat geschonken heeft, die gave? En wordt het dan daarna amen gezegd? Of, ja, wat dan, dominee? Wordt er ook een bevel uitgesproken naar de hoorders van bekering en geloof? Omdat dat noodzakelijk is om daar werkelijk deel aan te krijgen. Ja, gemeente, en dan ook wel in de vorm van een bevel. Niet van een wens, van och, mocht u daar nog eens deel aan krijgen. Maar in de weg zoals de Heere dat zelf in zijn woord heeft bevolen. Want gemeente, wij missen het deel aan deze boodschap door onze onbekeerlijkheid en door het ongeloof. En daarom is het vanavond zo dat uw dienaar tot u moet zeggen, bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is Bijbels gemeente, die oproep met bevel van bekering en geloof. Dat zal ik u aantonen dat dit Bijbels is. Ik denk aan de prediking van Johannes de Doper. Wij lezen in Matthäus 3 vers 2 en vers 8. Als Johannes de Doper begint te prediken bij de Jordaan, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hoort u dat? En brengt dan vruchten voort der bekering waardig. Met andere woorden, vruchten die passen bij de bekering. En als de Heer Jezus begint te prediken, dan heeft hij niet anders te prediken. Wij lezen dat in Markus 1 vers 15. Daar lezen wij dat de Heer Jezus begon te prediken en dan staat er, dat hij de scharen toeroept, bekeert u en gelooft het evangelie. En hoe ernstig wijst de Heer Jezus er niet op in Matteüs 11 vers 20 en 21, als hij het oordeel uitspreekt over Chorazin en Capernaum, dat hij zegt, o, tot de hemel bent u verhoogd, en dat kan ook van Barendrecht gezegd worden, gemeente, tot de hemel toe bent u verhoogd, zo dicht bij de zaligheid geweest, grote wonderen gezien, Chorazin en Capernaum, maar gij hebt u niet bekeerd. Het zal Tyrus en Sidon en Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u lieden. Bekeert u en gelooft in het evangelie. Dat is ook in overeenstemming met het gelezen schriftgedeelte. Wat dominee nou in het bijzonder ook deze volgorde. Kijk, als je in gesprek zou gaan met een kind van God, en je zou aan hem vragen, wat was er nou eerst, geloof of bekering of bekering of geloof, dan kan hij dat niet altijd precies duiden. Maar als het gaat om de weg waarin de Heer deelgenoot maakt van de belofte van het evangelie, dan is die volgorde niet zomaar willekeurig gekozen door onze vaderen. Ook dat is Bijbels, gemeente. En dat zien we in het gelezen schriftgedeelte. Er komt een man binnen, nog laat op de avond. Nicodemus is het. Een theoloog. Een dominee die heel veel weet van de Bijbel, jongens en meisjes. Hij heeft ook grote gedachten van de Heere Jezus. Hij vindt dat de Heere Jezus echt een leraar is van God gezonden. Daar heeft hij misschien ook wel discussies over gevoerd met anderen en gezegd, ja, hij moet wel van God gezonden zijn. Let eens op de grote wonderen en tekenen die hij doet. Dus dat gelooft hij in zekere zin. En zo komt hij naar de Heere Jezus toe. Hij is nieuwsgierig, hij wil met hem in gesprek komen. Maar wat zegt de Heere Jezus dan tegen Nicodemus? Dan zegt de Heere Jezus niet tegen Nicodemus, geloof nou maar, Nicodemus, dat ik de Messias ben, Nicodemus. Geloof dat nou eens, dat ik de zaligmaker der wereld ben. Nee. Maar dan begint hij bij de wedergeboorte. Dan zegt hij heel duidelijk tegen Nicodemus, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dan begint hij dus bij de bekering. Want dat weet de Heere Jezus wel. Wie wij zijn en wie Nicodemus is, dood in zonden en in misdaden. Dat hij daar blind voor is. Dat hij wederom geboren moet worden. Nee, dat is geen systeem. Maar dat is Bijbels, gemeente. Zoals de Heer Jezus ook Nicodemus gaat onderwijzen in de weg van de wedergeboorte. Door water en geest moet hij wederom geboren worden, Nicodemus. En dan moet je aan water denken, aan de doop. En dan vooral aan de prediking door een middel. De middelen waarnemen, Nicodemus, het zaad der wedergeboorte en dan de geest die dat middel gebruikt om je van dood levend te maken, Nicodemus. Ja, maar dominee, als je toch zo omgaat met zielen, dan zwak je toch dat appel weer af. Nee, want de prediker die roept het toe, bekeert u. En gelooft het evangelie. Want hij gaat uit van een beginsituatie. Zoals elke heraut die met een bevel komt weet hoe zijn publiek in elkaar steekt.
En dan zal hij ook die boodschap gaan uitleggen. Want het is natuurlijk niet alleen maar dat een dominee of een evangelist ermee volstaat door te roepen, zomaar midden op de winkelstraat, dat hij op een sinaasappelkist gaat staan en dat hij al die winkelende mensen gaat toeroepen: bekeert u en gelooft het evangelie. Nee, natuurlijk niet. En ook hier de gemeente van Barendrecht, dat is een beginsituatie. En dat zien we bij alle predikers als zij uitgezonden worden, dat zij die beginsituatie goed in het oog hebben. Denk aan Jona bijvoorbeeld, die een hele korte boodschap had. En wat was zijn boodschap? Nog 40 dagen en dan zal Nineveh omgekeerd worden. Want hij was op de hoogte gesteld door de Heer, hoor, van de beginsituatie van de Ninevieten. Dat die Ninevieten het zo bond gemaakt hadden, dat er eigenlijk geen doem meer aan was, dat er eigenlijk geen evangelie meer te verkondigen was. De mate van de zonde was zo hoog opgelopen. Jona, dat is het begin van de situatie van je hoorders. Konden ze het oordeel aan. Maar lag daar dan niet in de oproep van bekering en geloof? Jazeker, gemeente. Want Jona die zegt: nog 40 dagen de gelegenheid hebt u. Nog 40 dagen. En daar lag dat evangelie in. De Heere geeft je nog 40 dagen. En ze hebben het begrepen. Door de werking van de Heilige Geest kwamen de Ninevieten in beweging en ze gingen zich bekeren. Elke prediker moet leren in zijn leven dat hij predikt door het geloof. Als hij met dat bevel komt dat God een almachtige God is en dat hij gebruik kan maken van die prediking. Nog een voorbeeld uit de Bijbel. Petrus bijvoorbeeld. Als hij gaat preken na de uitstorting van de Heilige Geest, dan kent hij de beginsituatie van zijn hoorders. Dat waren Joden en Jodengenoten. En wat was die beginsituatie? Dat zij Christus hadden afgewezen. En dat ze Christus hadden gekruisigd. En daar gaat Petrus op in. Hij gaat eerst bewijzen dat Jezus van Nazareth de Messias is. En dan komt hij met de krachtige beschuldiging aan het adres van zijn hoorders, die gij gekruisigd hebt. Kijk, en dan sluit hij aan op de beginsituatie van zijn hoorders. En ligt daar dan niet de oproep in van bekering en geloof? Jazeker. Want als zij dan verslagen worden van het hart, dan komt hij met die boodschap: bekeert u en gelooft het evangelie en laat u dopen tot vergeving van zonden. Voelt u, gemeente? Elke keer is er sprake van een soort beginsituatie. Denk aan bijvoorbeeld Paulus op de Areopagus. Als hij in gesprek komt met intellectuelen, dan sluit hij ook aan bij die beginsituatie. En dan zegt hij: ja, ik heb gemerkt dat jullie echt nieuwsgierig zijn en dat jullie graag nieuwtjes willen horen, hè? Ja, dat is toch zo, wanneer je graag van studeren houdt en je denkt: wie komt er weer met een nieuwe filosofie, met een nieuwe gedachte? En waar komt die gedachte dan vandaan? Nou, zegt Paulus, ik heb er eentje. Want ik zag het beeld van de onbekende God. En jullie zijn alleszins godsdienstig, maar ik dacht: hé, die ga ik verkondigen aan die intellectuelen, aan die filosofen. Voelt u? Maar hij gaat dan wel met die beginsituatie naar die boodschap toe. Want ook dan lezen wij: opdat de mensen zich alom zouden bekeren. Weer die oproep tot bekering, gemeente. Kijk, en dat is de taak van al die herauten die met dat bevel komen. Ja, die moeten zo preken en ook in het midden van onze gemeente, dat de schuilhoeken ontmaskerd worden. En dat je als het ware, ja, ik bedoel dat echt niet verkeerd, gemeente, maar dat je als het ware in je hemd gezet wordt. En u begrijpt die uitdrukking wel. Daar wordt mee bedoeld dat je ontmaskerd wordt en dat je ontmanteld wordt. En dat door de bediening van het woord duidelijk en scherp en helder aan het licht komt waarom ik nog onbekeerd ben. Waarom? En hoe makkelijk mij daarachter verschuil, zoals de Samaritaanse vrouw, die dan wanneer de Heer Jezus zegt, haal uw man, om haar te ontmaskeren, om haar uit haar schuilhoek te jagen, dat ze zegt, ik heb geen man. En weer wil ze verstoppertje spelen, voor de alwetende God, zo zijn wij mensen geliefden. Dat wij ons willen verstoppen voor de Heer. Maar dat de Heer Jezus er dan ontmaskert en zegt, de man die je nu hebt, dat is je man niet. En je hebt er al velen gehad. En opeens wordt ze als het ware voor een alwetend God geplaatst. En krijgt ze te geloven dat hier een van God gezonden profeet is. Die haar ontmaskert. Want dat zegt ze ook. Ik merk dat gij een profeet zijt. Ik merk dat gij meer ziet dan een ander. Ja, ze probeert nog te ontsnappen. Door een andere schuilplaats te nemen. En met een strikvraag te komen van waar moeten we dan aanbidden? Waar moeten we dan naar de kerk gaan? Hier in Jeruzalem of op de berg Gerizim? Nee, zegt de Heer Jezus, daar gaat het niet om, vrouwtje. Nee, nee. Je moet niet proberen te ontsnappen aan het bevel van de bekering. Het gaat erom dat je die God in geest en in waarheid leert kennen. Voel je? Kijk, en dat is de beginsituatie van een mens. Een mens die helemaal verstrikt is geraakt in de zonde en in de ongerechtigheid, gemeent. Net als die arme, rijke jongeling. Ik noem hem een arme, rijke jongeling. Hij was rijk in goederen, maar hij was geestelijk toch zo arm. Ja, hij dacht dat hij geestelijk zo rijk was. En dat hij eigenlijk al zo'n kapitaal had opgebouwd, dat hij makkelijk een toegangsbewijsje zou krijgen van de Heer Jezus naar de hemel. Maar ach, de Heer Jezus die ging hem afsnijden, van zichzelf geliefd. En dat is nou noodzakelijk. De oproep tot bekering is eigenlijk dat ik afgesneden word van Adam. Alles wat uit Adam voortkomt, dat is de dood in de pot, geliefde. En dat ik door een waarachtig geloof ingelijfd word in Christus. Dat ik verbonden word aan de ware levensbron. En dat is Christus, gemeente. Nee, we moeten daarom ook het bevel van gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, niet loskoppelen van bekeert u, dat moeten we niet loskoppelen van elkaar, gemeente. Want als een mens ontmaskerd wordt en zijn oude ademsnatuur wordt blootgelegd en hij wordt daaraan ontdekt, zodat hij daar een levend gevoel gaat krijgen, dan gaat hij ook geloven en beleven dat hij om moet komen. En dat krachtens Gods rechtvaardig oordeel en dat door eigen schuld. En dat hij ook om zal komen. Als hij vast blijft aan de zonde en ongerechtigheid. En als hij niet tot bekering komt. Maar dat hij alleen maar behouden kan worden. Door het geloof in de gekruisigde Christus. En dat daar wel eens een tijd tussen kan liggen, dat leert de praktijk, gemeente. Een tijd tussen dat hij in een weg van ontdekking en overtuiging loopt. En dat hij geen zicht heeft op Christus en dat hij geen zicht heeft hoe hij toch tot bekering moet komen. Dat hij een tijd in een bekommerde toestand loopt, gemeente, dat leert de praktijk van het geestelijke leven ook. Dat hij een tijd onder het gevoel van zonde en verlorenheid loopt. Dat leert de praktijk van het geestelijke leven. Maar we moeten daar geen systeem van maken, gemeente. Door te zeggen dat dat jaren duurt, of maanden duurt, of dagen duurt, of eventjes duurt. Dat is Gods vrijmacht, gemeente. Maar God die brengt een mens aan een eind van alles van zichzelf. Om afgesneden te worden van Adam. En door het waarachtige geloof ingelijfd te worden in Christus. En met hem verenigd te worden. Dat hij ten einde raad is. En dat hij niet anders kan dan als een gebetene van de slang, van de duivel. Als iemand die totaal beheerst wordt door de duivel en de heerschappij van de zonde. Dat hij niet anders meer kan. Nee, niet door te proberen die slang van zich af te houden. En misschien het gif uit hem te zuigen met zijn eigen mond. Maar dat hij niet anders meer kan dan als een arme verslagen zondaar op te zien tot hem. Die net als de slang verhoogd wordt. Zoals de Heer Jezus dat zelf zegt. En gelijk Mozes de slang verhoogd heeft. Alzo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. Ja, verhoogd worden aan het kruis. Maar alzo zal hij ook verhoogd worden in de prediking van het evangelie. Als de enige waardoor ik zalig kan worden, gemeente. En dat dan het God de Heilige Geest behaagt om de schellen van de ogen af te laten vallen. En dat ik door een waar geloof mag zien. Dat onderwerp van het evangelie, de kern van het evangelie, de gekruisigde Christus. Dat er nou in hem een volkomen zaligheid te vinden is. Om nou alleen door hem behouden te worden. Of niet behouden te worden, gemeente. En dat laatste, dat is door eigen schuld. En dat brengt ons bij onze vierde gedachte. De uitwerking. Want daar gaan onze Dordtse vaderen daarop in. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijn en zich niet bekeren. Nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan. Zulk geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van het offerande van Christus aan het kruis geofferd, maar door een eigen schuld. Ja, gemeente, dat is de werkelijkheid. Dat het hier gaat, ja, om wie? Ja, het gaat hier over u en mij, gemeente. Dat blijft heel duidelijk in dit artikel. Want het gaat hier immers over de velen die door het evangelie geroepen zijnde. Daar gaat het om en dat bent u. Dat ben jij, mijn jongen, mijn meisje, ik ook. Geroepen door het evangelie. Zich niet bekeren. Dat is wat. Dus hardnekkig voortgaan onder een ernstige boodschap. En ook een lokkende boodschap. En doorgaan in hun hardnekkige praktijk om daartegen in te gaan. En te luisteren waarnaar, ja, naar mijn eigen verdorven wil. Want u bent geen willoos figuur geworden door onze diepe val in Adam, gemeente. Dat is een leugen van de duivel. Want jij wil echt veel, hoor. Echt. Maar die wil, die is vijandig geworden door onze diepe val in Adam. Wij willen niet wat God wil. Echt niet. En onze verduisterd verstand houdt een mens in onwetendheid. Houdt een mens dom. Echt dom. En dat kan ik u bewijzen, gemeente. Dat kan ik je bewijzen. Hoeveel minuten hebt u vanochtend op uw knieën gelegen? Hoeveel minuten? Zeg het nou eens eerlijk. En dat je vanochtend zei, ach Heere, nou is het vandaag uw dag en nou ben ik nog steeds onbekeerd. Zou het vandaag nou de dag van uw Heerkracht mogen zijn? Hoeveel minuten heb je daar vanochtend voor op je knieën gelegen? Wees nou eens eerlijk. Hoe komt dat dan? Als misschien een groot deel zegt, ja dominee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan. Weet jij dat dan niet? Dat als je onbekeerd sterft, dat je dan voor eeuwig verloren gaat. Weet jij dat dan niet? Dat je dan naar de hel gaat. Weet jij niet dat de hel een plaats is waar je nooit meer terugkomt? Dat weet je toch? Daar ben je toch bij opgevoed. Hoe komt dat dan dat je zo dom bent? Dat je die toekomende toorn niet ontvlucht. Hoe komt dat nou? Dat je dat zomaar naast je neerlegt. Hoe komt het nou dat je zo geestelijk zo lui bent? Dat je uit je bed getrommeld moet worden door je vader en moeder om je in de kerk te krijgen. Om je onder de boodschap van eeuwige zaligheid te krijgen. Hoe komt dat nou? Daar kun je toch God niet de schuld van geven? Daar kun je zelfs de duivel de schuld niet van geven. Dat is toch je eigen schuld? Hoe komt dat nou? Voel je? Je bent toch op de hoogte gebracht? Hoe komt het nou dat je zo geestelijk zo lui bent? Ja, 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 zegt de moeder. Heb je je catechisatievraag al geleerd? Nou, dat leer ik wel onder de kapstok. Ja, dat lepelt de dominee mij wel voor en dan moet ik het gewoon nazeggen. Hoe komt dat nou toch? Wees nou eens eerlijk. Dat je zegt, ja, ja, ik ben eigenlijk niet zo'n lezer. En als ik dan een bladzijde gelezen heb, dan moet ik nog een keer die bladzijde lezen. Want dan denk ik, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Voel je, gemeente, dat wij daarom God niet de schuld kunnen geven vanmiddag. Hoe komt het nou dat als het door de week een keer een kerkdienst is hier in ons midden, dat hier een handjevol mensen zit? Hoe komt dat? Begrijpt u, gemeente? Ik bedoel dat nou niet om te schelden. Maar ga nou eens na, dagelijks. Dagelijks wat je ervoor over hebt om echt te zeggen van, ja, 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 ik weet het, ik weet het. Wat weet je? Ja, ik weet dat ik onbekeerd ben. Komt het nou dat je dat zo makkelijk kunt zeggen tijdens een huisbezoek? Kijk, en dat is nou je eigen schuld. Dat je daartoe nou niet toe overgaat. Dat wil je niet, dat is die vijandige wil. Dat roept ook weerstand op bij u en bij mij. Wees nou maar eerlijk, als ik zulke vragen stel, dan worden we allemaal een beetje kriegel. Hoe komt het nou dat je niet concreet stopt met de zonde en de ongerechtigheid? Hoe komt het nou dat je kriegel wordt wanneer je gewaarschuwd door je vader en moeder voor de wereld? Dat je niet moet slapen onder de kerkdienst. Hoe komt het nou dat je, als je moeder begint te huilen, dat je zegt van, nou ja, ook nog janken zeker. Omdat ik onder de indruk moet komen. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat wij diep in ons hart er geen zin in hebben. Omdat wij niet willen. De duivel die heeft de wil zo geannexeerd, dat die wil die is vijandig geworden. Die staat tegen God en tegen Gods knechten en tegen het woord. Dat ligt niet, zegt onze catechismus, dat het offer van Christus niet genoegzaam is. Dat kun je absoluut niet de schuld geven. Want dat is genoegzaam voor de zonden van de gehele wereld. Zo hebben we het de vorige keer gehoord. Je kunt niet zeggen, ja, voor mij is het niet. Zoals er eentje van de week tegen mij zei, een jongere. Voor mij is het niet, dominee. Hoe kom je daar nou bij? Dat fluistert de duivel je in. Ik kan net zo goed niet naar de kerk gaan, want ja, het is toch niet voor mij. Hoe kom je daar nou toch bij? Dat is een influistering van de duivel, geliefd. Hoe komt het? Onze Duitse vaderen zeggen, zij zullen in het ongeloof vergaan. En wat is dat toch een ernstige zaak? Dat je op de glijbaan ligt van je eigen lusten en je eigen boze wil en domheid. En dat je zo door het ongeloof zult vergaan, dat je het niet geloofd hebt. Dat je het niet geloofd hebt, dat er nou zaligheid ligt in die gekruisigde Christus. En dat je voor eeuwen verloren zal gaan als je hem niet hebt leren kennen. En dat je hem veracht hebt. Dat je gedacht hebt en gezegd hebt van er zal voor mij wel niet genoeg zijn. Nee, je gaat verloren door eigen schuld, gemeente. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou worden, zegt de Heere, straks in de dag der dagen. Gij zijt een overtreder geweest van al mijn geboden en een vijand van de prediking van het evangelie. Maar, ja, gelukkig dat er ook een maar is. Artikel 7 verkondigt ons het maar. God die laat de mens dan niet zitten in zijn verlorenheid, gemeente, en in zijn doodstaat. Maar zoveel als er waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Er is een maar. En dat is het maar van het welbehagen van God. Dat is het maar van de genade van God, geliefden. Maar zoveel als er waarachtig geloven, er zullen er tot geloof gebracht worden door de genade Gods. En zij zullen dan ook door de dood van Christus verlost worden van de zonde en van het verderf. Zij zullen behouden worden. En dan staat er een belangrijke uitdrukking in dit artikel. Hun van eeuwigheid in Christus gegeven. Wat heeft God de Vader gedaan? God de Vader heeft met eerbied gesproken in de stille raad des vredes tegen zijn zoon. En de zending van u, mijn lieve zoon, zal niet mislukken. En de prediking van het evangelie zal niet mislukken, mijn lieve zoon. Want hier, wat hier, hier heb je ze. Hier heb je ze die ik van eeuwigheid heb lief gehad. Ze zijn uw. En gij zult er garant voor staan dat zij zalig zullen worden. En God de Vader heeft ze aan Christus gegeven. En Christus die staat ervoor in. En hij heeft ervoor in gestaan. Dat die kerk zalig zal worden. En de Vader die heeft gezegd, en niemand zal ze uit uw hand drukken. Ja, dominee, dat is dan weer de verkiezing. Ja, daar heb je gelijk. Maar dat is het evangelie. Gelukkig. Dat de Heere van eeuwigheid al zondaren heeft uitverkoren tot de zaligheid. En dat hij die mensen gaat trekken uit de duisternis van hun onwetendheid. Ja, zo'n arme wereldling die er helemaal niets van weet, maar ook een keurig net kerkmens hier in Barendrecht, die al zoveel duizenden preken heeft gehoord, maar eigenlijk nog in zijn onwetendheid verkeert. En eigenlijk nog nooit echt geluisterd heeft, dat dan die daad Gods komt en dat hij gegrepen wordt in zijn hart. En dat hij eigenlijk een onvergetelijk moment meemaakt in zijn leven. Zodat hij gaat zeggen, ik weet niet wat er met me gebeurd is. Ik kan het geen naam geven. Maar ik heb nog nooit zo geluisterd. Als dat ik vanmiddag geluisterd heb. Of wanneer ook. Of het woord van God. Zomaar thuis aan tafel zoals ouderling van Rossen mij vertelde. En toen hij van het voetbalveld op zaterdagmiddag terugkwam in huis en hij was te laat voor eten. En dat zijn vader, toen zei, jongen, ben je nou alweer te laat? Nou ja, ga maar eten. En hij schoof het scheurkalenderblaadje naar Van Rossum toe. En zijn vader zegt, dan moet je straks dat maar na afloop van het eten gaan lezen als afsluiting van de maaltijd. Zul je dat doen? Ja, dat zal ik doen. En dat was de tekst, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het was net alsof er een schok door hem heen ging. En dat woord dat greep hem zo, dat hij voelde dat er een almachtige hand op hem gelegd werd. En dat hij dat woord niet meer kwijt kon. En hij begon spontaan te huilen. En hij liep van tafel af. Hij wilde het niet weten voor zijn ouders. Hij bedekte zijn gezicht en hij ging naar zijn slaapkamer toe. En toen maakte God hem zondaar voor God. Dat had hij nooit geweten. Dat had hij nooit geweten dat het zo erg is met me. Echt gemeend. Kijk, en dat is een wetenschap. Die komt dan voort uit dat eeuwige welbehagen van God. Dat is nou de genade van God. En toen is hij op zoek gegaan naar het middel waardoor hij die welverdiende straf zou kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen. En dan kom je op een punt dat je afgesneden wordt van alles van Adam. En dat je een oog buiten jezelf gaat krijgen. En dat je mag zien dat er nou alleen in die gekruisigde Christus een weg ter ontkoming is. En dat zijn ook van die momenten die je ook je leven lang niet meer vergeet. Hun in Christus gegeven, zeggen onze Duitse vaderen. Welke hij niemand schuldig is. En ik hoop dat je zo in de kerk zit. Dat zou al genade zijn, gemeente. Dat je zou zeggen, dat is God mij nou ten ene male niet verplicht om dat te geven. Echte Heer, houdt er geen rechthebbende mensen op na, hoor. Mensen die spreken, ja, maar ik ben gedoopt en ik heb dit en ik heb dat en ik heb het allerlei uitwendige voorrechten. Nee, hij maakt je een arme bedelaar die eigenlijk weggestuurd moet worden. Zoals die man die bij de Dom van Keulen zat. En daar mochten eigenlijk geen bedelaars zitten, want dat was eigenlijk een schande voor die prachtige kathedraal. En toch, ja, die man die ging er toch elke keer weer naartoe schijnbaar. En toen ging ik een keer met een vriend die Dom van Keulen zien. En je kon duidelijk merken, hij was schuw, want hij mocht er eigenlijk niet zitten. En toen wij voorbij kwamen, toen stak hij zijn hand op. Want hij mocht eigenlijk niet bedelen daar op die plek. Stel je eens voor, kijk en zo, hè, dat je zegt, ja Heere, als een onwaardig. U bent me niks verschuldigd, maar ach Heere, wees mij arme zondaar genadig. Alleen maar omwille van de verdiensten van die gekruisigde Christus. Amen.
eindigen we gebed. O Heere, wij bidden en smeken van U, of de bediening van de Heilige Geest zich mag paren aan het woord. Want U weet hoe wij gesteld zijn, o Heere, ontfermt U zich. En toon toch uw genadige almacht in ons alle leven. Heb ook moeder dank voor wat u ook deze dag geschonken hebt. Dat gij ook uw dienstknecht geholpen hebt. Ga met ons mee als we deze plaats verlaten. Sterk ons nog wanneer we bij het open graf zullen staan. En geef toch dat de troostboodschap kracht mag doen. Heere, help ons in alle dingen ook wanneer we het moeilijk hebben in ons gezin. Of in onze familie of met onze kinderen. Helpt u onze zwak mensen. Ach, help ons toch naar uw trouwverbond. En hoor ons in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Het tweede van 138. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.